Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Zondagavond 16 mei 2021, 6 dagen na winnaar Taco. En vanuit de Dag en Nacht Studios in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Op de dag dat Pidcock wint van Mathieu en Mike Teunissen door een passerende barbier aan zijn jasje wordt getrokken. Op de dag dat Bobby Traxel een polo draagt van Van Gogh's Sterrennacht en dat Attila de Hun weer gewoon Valter wordt, rijdt Egan Bernal Koen Bouwman voorbij, zoals iemand op dieet een banketbakker passeert. Keihard en zonder opzij te kijken. Dit zijn de dagen waarop je je realiseert dat asfalteren een overschatte bezigheid is en dat onverhard soms extra hard binnenkomt. Deze Giro, wat een Giro. Waar verdienen we het aan?
Er zijn ook bonificaties natuurlijk voor de winnaar. Gaat hij erover? Ciccone is nog altijd bij Bernal. Drop en erover, nog 400 meter. Bernal gaat naar de ritzege. Bernal gaat naar de dubbelslag. Hij gaat de 10 seconden proberen op te pakken. En dat gaat hem lukken ook als Ciccone niet meer terugkeert. Egan Bernal uit de Zipaquira. Die gaat hier de overwinning meepakken voor Ineos Grenadiers. Ze wonen al op dag 1 met Filippo Ganna. En op de onverharde wegen is Bernal thuis. Dat hebben we al gezien in de Strade Bianche. Nog een paar meter te gaan, maar zit Ciccone, die zit veraf. En Egan Bernal die toont vandaag dat hij de te kloppen man is in deze Giro. Dat hij de grote favoriet is op het eindklassement. Hij schudt ze allemaal af. Egan Bernal, nog 100 meter te gaan. Wat gaat dat vlotjes. Ciccone, Vlasov. En daar komt nog Evenepoel die zich blijkbaar heeft teruggevonden. Wat een prachtige finale en een hele mooie winnaar. Egan Bernal gaat deze etappe op zijn naam schrijven en pakt de 10 bonificatieseconden. Dubbelslag voor Bernal, de rit in de roze trui. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France,
sitting right next to you. Goeie vraag, Frank. Waar verdienen we het aan?
Ja, echt, toch, hè?
Het is toch ieder jaar
1 uur en 50 minuten, jongens.
Ja.
De vorige keer. Wat een marathon.
Ja, waar verdient het publiek het aan?
Ja. Ja. Was het, ik merkte bij jou wel enige vermoeidheid aan het einde, Frank. Ja, want jij bent dit soort slugfests duidelijk nog niet helemaal gewend.
Nee. Ik zit natuurlijk meer in het schrijven eigenlijk. En dan, nou, dat zijn korte exploten, zou ik maar zeggen.
Ja.
Een beetje Amstel Gold Race Ardennen zal nog net lukken. Maar dit waren natuurlijk gewoon echt van die... Van die klimmen, zoals op Hawaii heb je zo'n klim van 50 kilometer, volgens mij, richting een vulkaan of zoiets. Een beetje dat werk. En dat is gewoon slopend.
Hoeveel dagen heb je moeten herstellen?
Nou ja, het is gewoon een bloedzak erin en dan en horizontaal blijven.
Want, en een zakje hamkaas natuurlijk.
Ja, de podcast win je in bed. Dus dat, in principe ben ik redelijk hersteld. Maar het is natuurlijk, dat zullen we gewoon in het verloop van de koers merken. Want je merkt gewoon niet meteen of je...
Nee, het is die derde week, hè?
Ja, precies. Ja.
Ah, wat dat betreft heb je grote schoenen te vullen, want Tim is altijd goed in de derde week.
Absoluut.
Oh, shit.
Ja, dat is echt een derde week, man.
Ja, heeft ook altijd een finale kokertje voor die derde week.
Finale bidonnetje, zeker. Ja, ja.
Ja, ja, zelf zo.
Envelopjes, buisjes, van alles zit erin.
We hebben er wel Eurosport mee gehaald met de vorige podcast.
Ja, dat zag
je,
ik, ja.
Heb je vernomen dat...
Nee, dat heb ik even gemist, jongens.
Het ging over jouw anekdote over Ivan Basso, Frank.
Oh? Ik ben mijn eigen Ivan Basso anekdote ook vergeten, geloof ik.
Nou, over dat Ivan Basso niet kon zwemmen.
Ja,
en door Bjarne Ries voortdurend in het water werd gedonderd. Klopt. In de hoop dat zijn knecht hem zouden opvissen.
En was hij correct, die anekdote?
Ja, dus...
Basso kon in ieder geval niet zwemmen.
De Babbelbelg heeft hem gecheckt bij Karsten Kroon, die inderdaad daar in de ploeg zat. Die bevestigde dat Ivan Basso inderdaad niet kon zwemmen. Oh, en die eigenlijk uit de context bleek dat dit zeker waar was. Maar Karsten Kroon was er zelf niet bij geweest bij dit specifieke kamp.
Ah ja.
Maar hij was wel... Ja. Hij was wel
Waarschijnlijk in een plaggenhut op dat moment. Die had net weer een wat andere...
Het is weten.
Ja, die had van Bjarne net weer een ander weekend ritueel gekregen.
Of hij lag al een kilometer voor. Want het lijkt me ook wel iemand die dan gewoon wegkrolt, Kroon. En dan een beetje de Sastres en de Basso's. Laat spartelen. Of nou ja, hij zal wel helpen als het penibel wordt. Maar
alleen als het echt penibel wordt.
Echt, maar hij gewoon naast duikt en zijn eigen, op zijn rug zijn eigen drijfvermogen test. Zoals in de Dode Zee. Hoe lang kan ik blijven liggen zonder dat ik zink?
Ja, Kroon zei wel dat hij echt genoot van die weekenden. Dus wat dat betreft was je voorspelling ook correct, Frank.
Ja, wat goed. Ja, nee, ik denk ook dat het helemaal voor hem werd georganiseerd eigenlijk. Helemaal niet voor de teambuilding, gewoon om hem een plezier te doen. Maar het is misschien goed, want deze anekdote had ik niet helemaal scherp, maar wist ik nog wel ongeveer hoe het zat. Misschien dat we nu steeds verder naar anekdotes waar ik eigenlijk ook het fijne niet van weet kunnen. En dat we die dan allemaal indirect door Kroon kunnen laten bevestigen dan we ontkennen. Dus
dat we allemaal balletjes op gaan gooien.
Ja, klopt het dat? En dan gewoon iets uitzinnigs over komt dat hoor.
Ja, ze hebben natuurlijk voortdurend zes uur om te vullen. Dus ze zullen blij zijn met elk bod dat we ze toewerpen.
Ja, wij zijn de input podcast gewoon.
Ja, dat is wel echt leuk.
Is wel een beetje waar, hè?
Goed plan, jongens. Ik ben helemaal voor.
Ja, maar echt. We gingen trouwens, dat wilde ik jou aan jou vragen, Frank. We starten vandaag in Castel di Sangro.
Ja.
Heb jij ooit dat wonderlijke boek daarover gelezen?
Jazeker.
Het wonder van Castel di Sangro.
En dat is een boek van Joe McGinnis. En ik heb dat, het is eigenlijk niet eens zo super goed geschreven, maar het is zo'n waanzinnig verhaal. Ik was echt al vrij jong toen het in Nederland uitkwam, toen heb ik het ook meteen gelezen. Dat gaat over een Amerikaan die eigenlijk na het WK van 1994, dat in Amerika was, voetbal, helemaal begeesterd raakt door voetbal op zich. Die sport was hem volstrekt onbekend en die begon daar opeens enorm lekker op te gaan. En dan met name op Roberto Baggio, waar hij...
Dat snap ik, de paardenstaart.
De Il Divino Codino. De goddelijke paardenstaart, daar ging hij ook mee faxen, wat ik ook goed vind. Dus hij hield een faxrelatie met Roberto Baggio. En die Joe McGinnis, dat was een, toen al echt een soort van legende in Amerika, omdat hij volgens mij op heel jonge leeftijd een enorme bestseller, een non-fictie bestseller had geschreven. Ik dacht over de campagne van Nixon, waar hij echt al 6, 27-jarige bij was. En hij is ook bekend van het boek The Journalist and the Murderer van Janet Malcolm, waarin die wat minder fraai, hij is wel de journalist maar uit de titel, maar hij komt er niet heel goed af in dat boek. Maar hij zocht een nieuwe bestemming voor zijn leven. Het is een jaar in Castel di Sangro gaan wonen, wat dus een dorpje van drie keer niks was en nog steeds is. En ja, dat jaar, dat seizoen, die club die promoveerde twee keer achter elkaar. Het was echt dat was al een beetje duister hoe ze opeens zo goed werden. Dat werd langzaam duidelijk in dat seizoen hoe dat kwam. Het was niet alleen maar met wit geld. En dat was echt een waanzinnig seizoen. Want bij dat seizoen, dat blijkt dat een deel van de selectie heeft iets met drugs couriers te maken. En op een gegeven moment verongelukken er zelfs twee selectiespelers. Ik dacht na een wedstrijd. Het is echt een waanzinnig verhaal. En als hij gaat publiceren, wil niemand in dat dorp meer iets met hem te maken hebben. Het is nu een vrij kleine gemeenschap. Dus dat is ingewikkeld als je dan boodschappen wil doen.
Maar lijkt het een beetje op die trilogie van Marcel van Roosmalen over Vitesse?
Nou, hij is in die zin wel net zozeer persona non grata bij de club op een gegeven moment, ook Marcel. Het is iets minder grappig, het is ook misschien iets minder goed geschreven, maar er gebeuren veel waanzinniger dingen, omdat het gewoon echt een ja, die club is echt bijna een soort Sodom en Gomorra in handen van de lokale misdaad of maffia. Echt een hele, hele rare toestand.
Hoe heet het boek?
Waanzinnig boek.
Weten we dat?
Wonder van Castel di Sangro heet het boek.
Ah, leuk. Ja. Ga ik lezen.
Ja, het is echt heel erg de moeite waard.
Ja. Oké. Okay. Ik zet hem bij deze op mijn leeslijst. Ik was weer toe aan iets nieuws. Dus dacht, laat ik de kans grijpen om met jou te vragen. Jij weet alles van sportboeken.
Jazeker. Ja, ja, het is in de categorie inderdaad Marcel van Roosmalen. Het lijkt misschien nog meer op een boek van Tim Parks. Een bekende Engelse schrijver die een keer een jaar met Hellas Verona op pad is geweest. Oh. En ook met de neofascistische aanhang naar allerlei uitwedstrijden reist.
Kijk, dan heb je mijn aandacht.
Ja, dus dat kan je ook nog doen met Hellas Verona.
Een jaartje FC Maden volgen of zo.
Ja.
Madense Boys.
Hele Madense Boys, ja.
Zou ik leuk vinden als jij dat een keer zou doen, Frank?
Dat zou echt schitterend
zijn. Madense Boys of gewoon überhaupt iets?
Nee, sowieso. Welke club zou jij willen volgen een jaar op deze manier?
Nou, het lijkt me sowieso echt... Ik heb een tijdje Vitesse, heel lang geleden toen ik net begon met schrijven over sport... Ben ik door de Volkskrant gevraagd om een tijdje Vitesse te volgen. En dat was ook een beetje geïnspireerd door Marcel van Roosmalen. En ik studeerde toen nog. En toen kwam ik erachter, dat had ik één verhaal gemaakt. En de volgende keer dat ik daar was, één keer in de Zaterdagkrant, een groot stuk... Ja, kreeg ik gewoon 15 zure mensen aan mijn been. Die zei, ja, zo heb ik dat niet bedoeld. Of ik sta helemaal niet altijd zo, weet je. Toen dacht ik, oh ja, Marcel is dit helemaal gewend. Maar dit is voor mij volkomen nieuw en ik wil dit helemaal niet.
En onaangenaam.
Ik vond het heel onprettig. En ik was al een soort van nog een gast die vanuit de Randstad daar een beetje kwam rondhangen. Dus hadden we eigenlijk aan één wel genoeg. Dus ik voelde me daar...
Zou je het bij Lotto Jumbo kunnen, bijvoorbeeld?
Bij Jumbo
een jaar in de voetspoel.
Wel.
Sorry.
Nee, maar dat is natuurlijk mijn wielerploeg. Ik heb er wel eens over nagedacht, los van dat ik dat het volgens mij praktisch best ingewikkeld is, omdat er natuurlijk geen plek is waar die mensen iedere dag zijn. En dat is natuurlijk de hele lol van zo'n voetbalboek, dat gehang in kantines en bussen
en broodje bal.
Wordt minder gehangen inderdaad, dat is zo.
Ja,
dus er wordt te weinig gehangen misschien wel.
Ja, je hebt natuurlijk bij die ploeg van DSM, of toen het nog Sunweb was, ik weet niet hoe dat nu zit, had je die opleidings, dat die jongens allemaal woonden op zo'n complex.
Ja.
Ik weet niet hoe dat nu zit. Gekund. Maar daar gebeurt dat dan nog wel een beetje. Want daar zijn dan alle talenten uit België en Nederland en weet ik veel waar allemaal vandaan, die met elkaar best wel op elkaars lip zitten. En er zijn natuurlijk maar een paar plekjes bij de profs. Dus dat zou nog wel geinig zijn, ja, zoiets. Maar bij wielerploeg is lastig. Ik heb er wel eens over nagedacht. Maar...
Okay.
Nou ja, mocht iemand tips hebben, ik kan me zeer aanbevolen. Ik kan niet autorijden, maar ik kan wel heel goed kaart lezen.
Nee, maar als we genoeg vrienden van de show hebben, dan betalen wij dat gewoon, joh.
Dat dat is ook. Ik kan ook misschien de Roland Lantaarn een jaar volgen. Maar goed.
Dat zou leuk zijn. Nee, dat is helemaal niet leuk.
Dat werd al geopperd, hè, op Twitter.
Dan word ik dadelijk de Julian Jenner van de Rode Lantaarn.
Ja. Dan hoop ik dat ik Jakubu ben.
Ja, precies.
Dan begin ik ook een handeltje in horloges achter het Centraal Station.
Ah, ja.
Overal 80 rijden. Ja. Gaan. Ja.
Of Remco van der Schaaf, die bij ieder radio-interview van Omroep Gelderland op de parkeerplaats ging zitten toeteren. Zodat al die auto's flitsen.
Zo goed. Jongens, gehonoreerde verzoeken tot rectificaties. Jonne.
Ja, nou, niet per se een rectificatie, maar meer een aanvulling. Een aantal weken geleden hadden we de schitterende voice memo van Iris Baakma, die enorm genoot van mijn stem. En volkomen terecht als je het mij vraagt. Maar daar is dus een extra leuk mailtje opgekomen van Sandra van Aalderen. Ten eerste bedankt voor de gezellige podcast en altijd gezellige compaan tijdens alle autoritjes. Als trouwluisteraar en vriendin van de show heb ik eigenlijk nooit de behoefte gehad om te reageren. Ik geniet er gewoon stilletjes van. Echter, in de laatste aflevering waren er twee momenten waarbij ik de behoefte kreeg iets van me te laten horen. Ten eerste, als toevoeging op de groetjes die werden gedaan door Iris, de lofzang op Jonne's stem en de teleurstelling bij Willem en Frank. Middels deze reactie, uiteraard ook met toestemming van mijn man, wil ik graag Willem en Frank een warm hart onder de riem steken. Ik ben verheugd met de versterking die Frank brengt. Welkom. Al mis ik Tim wel een beetje. Net als dat ik van al mijn kinderen evenveel houd, hoor ik het liefst jullie vier samen. Ik begin langzaamaan vertrouwd te raken met zijn stem die al snel als eigen begint te voelen. Maar, in tegenstelling tot Iris, smelt ik juist altijd weg bij de stem van Willem. Misschien is het de gedeelde Brabants achtergrond, maar het voelt aan als warme en vertrouwde deken waar ik uren naar kan luisteren. Een warme en vertrouwde deken waar je uren naar kan luisteren, Willem.
Ja, Het klinkt als mijn nieuwe Twitter-bio, Jonne. Ik word er verlegen van.
Ja.
Dat is het nadeel van de podcast. Hè. Je kunt de gezichten niet zien. Of het nadeel, misschien in ons geval misschien een voordeel. Maar anders dan zou je zien dat ik een beetje zat te blozen.
Ja, maar ja, hoeveel dekens luister jij normaal gesproken naar? Misschien een elektrische deken.
Ja, ja. Ja. Ik wil het hier graag bij laten.
Maar wel lief.
Heel ongemakkelijk van.
Leuk toch?
Ja. Is toch fijn? Ontzettend lief van ze. Ja. Ja. En haar man namelijk, natuurlijk.
Ja.
Het was inmiddels ook namens haar.
Ja, ook een hart onder de riem voor haar man, zou ik zeggen.
Een warm hart onder de riem.
Warm.
Ja. Een elektrische deken.
Ja, zeker. Echt een hart onder een deken. Ja.
Hey, zoals de Roland daar betaamt, willen wij graag zo nu en dan ons theoretisch kader uitbreiden. En dat beslaat nogal ettelijke bibliotheken, dat theoretische kader. Maar Peter Sloterdijk heb ik nog nooit in terug horen komen, Frank.
Ja, maar het was misschien beter geweest als hij er ook buiten was gebleven, denk ik. Maar door Thijs de Jong zullen we er toch aan moeten.
Wordt Peter Sloterdijk erin getrokken?
Ja, echt met snor en al. Heeft hij die eigenlijk? Maar vond het
ja, zeker. In ieder geval gehad. Het is een Duitse filosoof, dus hij moet wel.
Ja, precies. Ja.
Zijn er Duitse filosofen zonder snor?
Nee, volgens mij nu Peter Sloterdijk, maar dat is pas sinds kort.
Ja, er is natuurlijk een of andere nachtclub waar je dan niet in komt, anders als je die niet hebt. Maar we hebben eens een mailtje gehad van Thijs de Jong, die Peter Sloterdijk rechtstreeks in onze wereld duwt. En ik zal het proberen samen te vatten, maar het is heel ingewikkeld. Iedereen moet heel goed opletten. Eventueel pen en papier erbij nemen.
Mogelijk wat je morgen overhoort.
Dat zou kunnen. Onverwachte SO zou kunnen. Beste bankzitters. Bij de stichting van het idealisme, schrijft Thijs de Jong, als nieuwe geloofsovertuiging met Ide S als schutspatroon, moest ik meteen denken aan de filosofische roman Het Schellingproject, of Het Schellingproject, van Peter Sloterdijk. Of Sloterdijk. En daarna komt er een uitleg van die roman. Een curieus boek wordt het genoemd. En die roman wordt ook vergeleken met de stijlvorm van de Rode Lantaarn, namelijk associatief, hermeneutisch, ironisch, interactief, esoterisch, erotisch, de schoonheid van Ganna en vooral onovertroffen geestig. Ja. Kortom, een dikke aanrader, het Schellingproject van Peter Sloterdijk. Maar aspect uit het Schellingproject is het fragment waarin Sloterdijks alter ego, altijd goed als er een alter ego in voorkomt, een lofzang op de wielersport zingt. Ik citeer, Thijs de Jong citeert en ik citeer Thijs de Jong weer. Als ik gefrustreerd raak, ga ik normaal gesproken een stuk fietsen. Na 2 uur in de buitenlucht kom ik weer heerlijk leeg thuis. Onsportieven begrijpen maar moeilijk dat de meeste problemen kunnen worden opgelost met de benen. Ik weet niet zeker, Koert, of je dat begrijpt, maar wielrenners zijn geen gewone sporters. Zij getuigen van het reële escapisme. Zij leveren het bewijs dat alleen de vlucht naar voren tot oplossingen leidt. En dat is natuurlijk de kern van het idealisme eigenlijk, in het kort gezegd. Einde citaat, dat had al eerder gemoeten. Maar belangrijk hierbij is dus dat Ide de vlucht naar voren, die moet hij onthouden. En voor de rest moet hij zelf maar het Schelling-project even grondig doornemen om zich een beetje geïnspireerd te laten voelen voor de komende seizoenen. Voor mij is het echt te ingewikkeld. Je zou kunnen zeggen, het is de renner voor mensen.
Peter Sloterdijk aan zich.
Ja, denk ik eigenlijk wel. Peter Sloterdijk is, yep, in mijn hoofd is dat gewoon, en nu niet alleen in mijn hoofd, maar überhaupt, echt hardcore filosofie, toch? Of niet? Ik ben er altijd een beetje door geïntimideerd, door de naam Peter Sloterdijk al.
Ja, Tim, mijn moeder probeert echt al jaren mij dit te laten lezen, maar ik heb tot nu toe heb ik me er onderuit weten te barbapapa.
Tim vertelde dat hij een keer bij een lezing van Peter Sloterdijk was en zo hard in slaap was gevallen dat alle mensen opkeken omdat hij zo hard aan het snurken was.
Ja, maar dat zal Peter Sloterdijk wel vaker overkomen, toch? Dat kan bijna niet mis.
Dat denk ik ook. Nee.
Het lijkt me ook een vorm van reëel escapisme trouwens, als je in slaap valt bij een lezing van Peter.
Precies. Ik voel me altijd zo dom bij dit soort mails.
Ja.
Het zijn mensen die daadwerkelijk Peter Sloterdijk lezen, denk ik dan.
Ja, maar Frank is ook gelijk begonnen, hè, met Peter Sloterdijk. Want ik
met het oeuvre.
Ik had dit ik had hem ge-sms'd vanmiddag van hey, ik heb dat even bij jou over de schutting gegooid. En of tegen hem aangehouden, zo wie wil.
Ja.
Maar wel in de hoop dat hij er een plasje over kon doen. En ik neem aan, Frank, dat jij gelijk het gehele oeuvre erbij hebt gepakt. Om te kijken of het klopt wat Thijs zegt.
Ja, het klopt in grote lijnen. Er zijn allerlei ingewikkelde details die misschien afwijken. Maar daar kan ik hier niet op ingaan. Dat snap je. Maar het belangrijke is dat je in die sms ook toevoegde van... Fijn dat je het nu een beetje serieus begint te nemen. Toen ik zei van ik neem het oeuvre van Peter Sloterdijk vanmiddag wel even door. En dat was natuurlijk een trap tegen het zere been. Dus dat heeft Thijs dan in ieder geval een schisma binnen de Rode Lantaarn veroorzaakt. Een schisma.
Klasse Thijs. Ja. Zoals Sloterdijk zelf zou zeggen. Met de ringel S.
Ja. Maar ja, het is natuurlijk een belangrijke toevoeging aan het. Want het is natuurlijk fantastisch dat deze roman Het Schellingproject heet. En Lof op de wielrenners. Laat dat even gezegd zijn. Dat is een enorme toevoeging aan ons theoretische kader.
En dat wij een luisteraar hebben die dat gewoon even uit zijn mouw schudt.
Ja, of verzint.
Nou, daarover gesproken. We kregen ook nog mail van Ahmed T. Karimi. Ja. Woonachtig in Californië. Dus ook daar hebben we luisteraars. En die wilde nog een stukje theoretisch kader rondom Remco Evenepoel toevoegen. En dat doen we natuurlijk graag. Hij schrijft: beste bankzitters, het verhaal van Willem over zijn en jullie antipathie voor Remco Evenemerks, al hebben jullie dat een te groot woord genoemd, komt mij bekend voor. Ik heb het niet met Remco Evenepoel, maar met een aantal andere sporters, voetbalclubs en niet-sporters. Ik wilde kijken hoe dat komt, omdat ik sommige sporters, voetbalclubs, die niet controversieel zijn, niet kan uitstaan, maar anderen, lees Armstrong, die veel meer controversieel zijn, juist waardeer. Ik heb bijvoorbeeld een geweldig hekel aan Tom Brady, de meest succesvolle American voetbalspeler in de geschiedenis van de sport. Ik kan hem niet uitstaan. Maar waarom? Dat komt zeker niet door American Football, want ik kijk er niet naar en ik heb geen favoriete teams die Brady eigenhandig heeft verslagen. Komt het omdat hij bevriend is met Trump? Nee, want ik mocht hem al voor Trump niet. Komt het vanwege zijn succes? Misschien, maar waarom heb ik dat dan niet met andere zeer succesvolle sporters? Ik ben gaan onderzoeken of zulke gevoelens op een rationele manier verklaard kunnen worden en ik kwam uit op de term parasocial interaction. Parasociale interactie, zoals we in Nederland zeggen. Deze term, bedacht door de sociologen Richard Wohl en Donald Horton, verwijst naar intimiteit op afstand. Deze intimiteit wordt veroorzaakt door de eenzijdige interactie die wij hebben via de massa of sociale media. En omdat wij de meerderheid van onze tijd doorbrengen op die media, net als onze sporthelden of sportgriezels, ontwikkelen we een parasociale relatie die voelt als een persoonlijke relatie. Parasociale relaties kunnen verschillende vormen aannemen, variërend van extreme aanbidding tot normale romantische relaties en vriendschappen, naar meer negatieve relaties die kunnen leiden tot onverschilligheid of zelfs antipathie. Dus mijn en jullie antipathie voor Brady en Evenemerks komt wel degelijk door hun gedrag en niet vanwege hun afkomst of sportsucces of wat dan ook. Trouwens, ik heb ook een godsgruwelijke hekel aan Rafael Nadal, Juventus en Real Madrid. En ik ben tegenwoordig in een positieve parasociale relatie met Kate Winslet. Groeten vanuit Californië, Ahmed Karimi.
Ja, dat is toch fijn dat hij in een positieve parasociale relatie met Kate... Ik denk dat we dat allemaal wel willen. Ja,
absoluut. Toch?
Kun je met meerdere mensen met Kate Winslet verkeren? Ja, denk ik wel, toch?
In een parasociale relatie zit denk ik geen...
Dat is niet monogaam, toch?
Nee
daar zijn nog geen hokjes voor.
Ik vind het heel interessant, die parasociale relaties. Die gaan we vaker terug laten komen in de Rode.
Ja.
Goed.
Ja.
Jongens, op naar de koers.
Yes.
Laten we het eventjes chronologisch afwerken. Dus we hadden donderdag onze eigen monster-etappe. Van 1 uur en 50 minuten. Maar gelukkig konden we vrijdag een beetje bijkomen. Want daar gebeurde eigenlijk niet zoveel. Sprint-etappe, wel even tot mijn grote vreugde. Het paard van Napoleon zat wederom in de ontsnapping. Ja, Marengo gaf acte de présence.
Ja.
Verder was er eigenlijk niet zo heel veel spannend, hè? Caleb Ewan won.
Ja, voor Chimolai. En dat mag toch ook wel in de krant?
Ja, dat hij tweede is.
Ja, dit is de tweede keer al dat hij tweede werd. En dat is toch echt opvallend. Dat was die was echt afgegleden tot een C of D sprinter. En die wordt nu gewoon twee keer tweede in de Giro.
Ja.
Is toch voor Israel Startup Nation toch gewoon pure winst? Dat deze vogel twee keer tweede wordt, toch?
Zeker, ja.
Ja. Alleen niemand onthoudt een tweede plek, hè? Dat is een beetje jammer.
Ja, wij toch?
Ja. Je wordt hooguit in een podcast een keer genoemd.
Nou, totdat je pas vanaf als je 11 keer tweede of 12 keer tweede wordt in de Giro, dan gaan mensen dat wel onthouden.
Ja. Zwaar.
Zie je niet zo loon.
Ja. Zaterdag het begon in ieder geval goed. Dus het begon in ieder geval dat je dacht, oh wat fijn dat de etappe is van voor tot achter wordt uitgezonden.
Ja.
Want anders hadden we het begin gemist, waar Egan Bernal in één keer in de ontsnapping meeging.
Ja, maar het begin was ook wel gelijk het hoogtepunt.
Ja,
dus,
de vorming van de ontsnapping.
Ja, want mijn WhatsApp sloeg helemaal op hol. Van Bernal is mee en 25 man in de kopgroep en dit gaat gebeuren en het wordt koers vandaag en het wordt gekkigheid. Dus ik zette hem aan en ik ging er eens goed voor zitten. En ja, op een gegeven moment zat ik daar maar. En ik zat gewoon te kijken naar een heel... Want die kopgroep met Bernal werd teruggepakt. En toen zat ik gewoon naar echt een heel matige ontsnapping te kijken. Maar het was ook een beetje... Ja, zo'n film op Veronica die je niet uit kan zetten. Weet je wel, dat je toch wil weten hoe het afloopt.
Goede vergelijking, ja. Ja, ik had dit laatst met de film San Andreas. Daar bleef ik bij hangen. Ja, dit was een beetje de San
Klinkt
Andreas.
Klinkt als een actiefilm.
Ja, dat is met, hoe heet die kale gespierde man?
The Rock.
The Rock, denk ik.
Yeah.
En wat zo goed is bij van die actiefilms, is dat er echt duizenden doden vallen. Maar dat als één iemand gered wordt, dat je die dan toch heel goed voelt. dus heel Los Angeles stortte in. Maar hij trok net één vrouw weg bij een rotsblok. En dat was een vallend rotsblok. Nou, toen was je eigenlijk had je een tophumeur de hele reclameblok lang. En dat is een beetje hoe je ook volgens mij naar dit soort etappes moet kijken. Dus er gebeurt niks en het is eigenlijk diepe ellende. En je weet gewoon, als Mollema hierbij zou hebben gezeten, zou die echt met één been al deze gasten nog verslagen hebben. En toch moet je dan gewoon genieten van iets kleins. Bijvoorbeeld de babyface van de winnaar. Om maar wat te noemen.
Ik zag het hem niet echt proberen, ook Mollema. Ik had wel overduidelijk zijn pijlen op vandaag gezet.
Ja.
Ja, het was natuurlijk een meer prestigieuze rit. Maar ja, ook meer kabels om de kust.
Ja, absoluut. Zou er een Franse equivalent van de Rode Lantaarn zijn die net zo blij zijn met de winst van Victor Lafay als wij met de winst van Taco van der Hoorn waren?
Ja, sowieso. Want ze doen heel hard ons best. Maar ik denk het wel, behalve dat dit natuurlijk wel meer een aanvallersrit was. Het unieke aan de overwinning van der Hoorn was dat het eigenlijk gewoon een sprintrit was.
Ja,
toch? Ja. Ja. Dus die is veel knapper dan deze.
Ja.
Victor Lafay. Ik mag de schoenen nog niet eens poetsen van Taco van der Hoorn, wil je zeggen. Met zoveel woorden.
Ja, dat is eigenlijk exact wat ik zei, Willem. Het is echt knap dat jij dit gelijk eruit weet te destilleren.
Ja. Wat ik wel noemenswaardig vond, was de achtervolging van Victor Kampenaerts op de kopgroep. Hebben jullie die nog gezien?
Ja. Die heb ik zeker gezien.
Het was wel nog wel een indrukwekkend staaltje.
Zo, hij was gesloopt toen hij erbij kwam.
Ja, maar het lukte hem wel.
Ja, heel vet.
Maar ook gewoon met het idee om... Want hij werd uiteindelijk zevende. Ik denk ook dat hij ook tijdens die ontsnapping... of tijdens die inhaalrace wist van... Oké, ik ga vandaag enorm zevende worden. Want meer zit er toch niet in. Als je eindigt op een klim... Bedoel, zo goed was die kopgroep niet. Maar er zijn er altijd wel drie die beter omhoog gaan dan hij. Er zijn allerlei ritten waarin hij echt een goede kans maakt. Maar zaterdag was een van de weinige ritten waarin hij volgens mij geen enkele kans maakte.
Nee, ja. Hij vond het volgens mij zelf uiteindelijk ook niet de slimste actie. Maar ja, als je niks probeert, dan win je nooit.
Daarom, dan was hij 48ste geworden.
Of minder. Ja, hij zou hooguit kunnen zeggen, spaar je krachten voor een rit waar je meer kans maakt.
Ja, ja, misschien wel. Ja, die ploeg is een beetje zoekende natuurlijk. Hè? Nu in dit soort ritten, nu Dr. Potso naar huis is. Die is abandon. Dat is toch hun klimkopman. En in de sprintritten zal hij toch voor Nizzolo moeten werken. Dus ja, dan zijn dit toch een beetje de ritjes waar hij het zal moeten proberen.
Wat was de reden waarom Dr. Potso is afgestaan?
Hij had al 20 minuten verloren, geloof ik.
Ja. David Dekker al 1 uur en 44 minuten.
Ja, maar die kwam hier niet per se voor een top 10 plek. Hè,
ja, had ik wel stiekem rekening mee gehouden. En de Giro is nog lang.
Ja, nee, zeker. En het is een ontdekkingstocht voor David. Dus wat dat betreft, voor hetzelfde geld ramt hij die berg op. Maar volgens mij was Dr. Potso ook nog eens gevallen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, to be honest.
Okay. Maar ze zijn aan het zoeken. Maar ze zijn aan het zoeken bij Quebec, ja.
Nou ja, ze hebben natuurlijk niet solo. Maar ja, die wordt altijd tweede. Dan... Ze hebben in dit soort etappes hebben ze gewoon niet zo heel veel.
Hmm. Oké. Okay. Nou, vandaag reden we dus, vandaag was eigenlijk de dag waar we een beetje naar uitkeken. Ja, het is echt een, misschien denk ik, de zwaarste rit tot nu toe. 158 kilometer door de Appenijnen, 3400 hoogtemeters. Waarvan het laatste deel, behalve stijl, ook nog eens onverhard. Nou, dat hebben we gezien. Het leek niet eens zozeer op een
geitenpaadje.
Nee, het leek meer op een weg die nog geasfalteerd moest worden. Die gewoon nog niet klaar was.
Iets wat ze vergeten zijn. Of waarvan de organisatie heeft gezegd van, wacht daar nog maar even mee. Dan doen we eerst, doen we eerst de rit.
Wacht nog maar even. Ja.
Dat er zo'n platwal net buiten beeld stond om het af te maken.
Ja, nou die stond er letterlijk. Ze stonden letterlijk tot denk ik een half uur voor de finish, waar ze aan het walsen om nog een beetje
om er nog iets van te maken. Nou, het voelde een beetje als dat je te laat bent begonnen voor een tentamen. Weet je wel, dat je nog om 7 uur 's ochtends het wekkertje zet. Ja, of in de ik pak de tram, dan kan ik daar nog 10 minuutjes eventjes even die laatste paar woordjes erin stappen.
Maar er zit in dat soort dingen zit altijd zo'n soort van ingebakken dubbelheid. Want dus, je ziet dan dus aan de ene kant dat ze, want ze deden dat denk ik, omdat ze dan willen voorkomen dat het zeg maar, dat het te gevaarlijk is. Dus je wil natuurlijk niet dat een van de kopmannen, of voor een klasse mensenmannen lek rijdt, weet je wel, op zo'n stuk. Of echt pech krijgt door de ondergrond of wat dan ook.
Een sinkhole.
Maar aan de andere kant. Ja, precies. Maar aan de andere kant heb je toch deze aankomst specifiek gekozen vanwege het verwachte spektakel dat toch een beetje daarop neerkomt, weet je wel. Want het is altijd een beetje dubbel. Dus of je legt er asfalt op, of je laat het zoals het is. Maar je gaat er niet een half uur van tevoren met een pletwals overheen.
Nee, klopt. Dat is inderdaad
tegen de pletwals ben ik.
Ja, het is heel raar.
Gekke dubbelheid. Goed. Ja. Ik was vrij vroeg aangehaakt, want ik dacht leuk, de strijd om de kopgroep, dat wordt een mooie. Want we gingen eigenlijk vanaf het begin af aan vanuit Castel di Sangro eigenlijk al meteen bergop. En dat was eigenlijk ook meteen vanaf het begin was het knallen om in de vlucht te komen.
Juniorenkoers. Zo, man.
Ja.
Hoe lang hebben ze al gedaan? 80 kilometer of zo? Voordat er een kopgroep was?
Zoiets, ja.
Het was echt.
Nou, er waren de hele tijd kopgroepen, maar ze werden de hele tijd weer teruggehaald. Voortdurend was er iemand niet tevreden over de samenstelling van de kopgroep.
Ja. Ja, echt smullen. Nee, elke keer was het of Frances de Jeu die niet tevreden was, of Ineos of de Koning Quickstep. Wat ik ook wel leuk vind, want ik ben op een bepaalde manier best fan van de Koning Quickstep. Omdat ze altijd de keus maken van oké, we willen gewoon het meest succesvolle team worden. En dat doen we door gewoon alle klassiekers te winnen. En de beste sprinter te hebben en dus allerlei etappes. En nu, voor het eerst in, jaren, gaan ze dus vol voor een klassement. Vorig jaar een beetje per toeval natuurlijk met Almeida. Maar nu gaan ze dus met Evenemerks voor een klassement. En doen ze dus heel andere dingen. Want vandaag probeerde dus Fausto Masnada mee te glippen. En die werd geschaduwd door Daniel Felipe Martinez. Ja, dat zijn van die heel vette, kleine koers-in-koers battles. Ik heb er echt van genoten het eerste uur.
Ja, dat was wel een beetje. Dus je zag dat veel kopgroepen mislukten. Of omdat er dan net wel of net geen assistent van een grote kopman bij zat. Zeg maar.
Ja, of dus dat er een renner bij zat die te veel gevaar was voor de roze trui van Attila de Hun.
Ja, precies.
Die hem uiteindelijk toch wel ging verliezen.
Ja, nee, dat klopt. Ja, dus op een gegeven moment ontstond er echt een grote kopgroep. Met Galopin, Bouchard, Sepúlveda, Luis Leon, Visconti, Zana, Fabro, Ede, Carr, Ruben Guerrero, Bennett, Bouwman. Dus Bennett zat erbij. Was opvallend natuurlijk. De voormalige klassementsman van Jumbo. Die eigenlijk toch met deze vlucht min of meer toegaf. De Giro is niet per se meer voor het klassement.
Nee, maar hij stond al 10 minuten achter. Hè?
Ja, precies. Maar ja. Bouwman, Rubio, Kangert, Michael Stoer van DSM. Pauke Mollema. En Diego Ulissi. Wat natuurlijk leuk was, want twee Nederlanders, Mollema en Bouwman. En die, als je die samenstelling van die groep zag, dan dacht je, die jongens zijn niet kansloos in deze groep.
Ja, en je dacht ook, dit zijn renners die al 15 jaar lang in dit soort etappes voorop liggen, volgens mij. Toch? Een aantal van dit soort mensen, die Ede en Luis Leon Sanchez, die gewoon al mijn hele volwassen leven rijden die in dit soort ritten
voorop. Vlak Tano Kangert niet uit
Tano
hier.
Tano Kangert.
Ja, zeker.
Ja, ja. En sommigen
de
hebben
de
gewoon...
zoete aardappel.
Of Visconti, die is... Ja, hoe oud is die intussen?
Ja, ouder dan Willem.
Ja. Ja, ja. En dan ja, moet je maar stoppen.
Ook zeker alle middelen.
zeker in aanmerking voor de grijze trui.
Zeker een podcast.
Ja. Nee, dat is waar. Nee, maar wat het opvallende was, dus dat ze... daarachter was Frances Desjeux die de koers controleerde natuurlijk voor Attila de Hun. En die hield ze redelijk binnen schootsafstand. Dus de maximale voorsprong was 3 minuten 10. Ja. Dus het was Tano Kangert zelfs niet gegeven om virtueel in het roze te rijden. Wat ik heel sneu vond.
Ja.
Maar die voorsprong bleef ze keurig, die hielden ze keurig constant. Dus over elke berg waarheen, soms liep het op tot 3 minuten 10 maximaal. En dan liep het weer terug naar 2,5 minuut. Maar het bleef een beetje schommelen daartussen. Ja, je had eigenlijk voortdurend het idee, ja maar jongens, dit is nog te speelbaar.
Ja, maar dat was volgens mij ook wel een beetje het idee. Want toen Frances Desjeux dus denk ik niet echt meer op kon brengen. Toen zag je eigenlijk gelijk de Ineos bots zag je gewoon aan het front. En die namen over. En toen wist je eigenlijk wel van oké, Bernal heeft plannen. Bernal is goed. En ja, Bernal gaat hem winnen.
Maar er was ook weer een moment dat ze er weer mee ophielden bij Ineos. Er was zo'n tussenfase dat je dacht...
Toen reed Jumbo ineens.
Ja, en Movistar even. En ja, Jumbo leek het een beetje af te stoppen. Tenminste, ik neem aan dat ze het probeerden af te stoppen.
Ja.
Anders waren ze echt slecht ingelicht. Maar het was gewoon even 10 kilometer leek het toch echt wel voor de, zeker voor de vluchters te zijn.
Ja, dat was heel raar.
Gek moment, ja.
Toen kwamen ze weer terug.
Zagen we zelfs Jos van Emden nog even op.
Ja, precies. Ja. Vond Karsten gewoon ook heel leuk.
Ja, dat klopt. Ja, maar het was toch wel weer...
positief verrast.
Ja, maar het was toch eigenlijk wel weer dat je... Het was zo'n beetje blast from the past, toch? Met Ineos die op kop reed en in de trein richting de laatste helling reed. En waarvan het laatste wagonnetje een man met een stevige punch is die het algemeen klassement kan winnen.
Ja, hoe erg blast from the past vind je dat? Want ze hebben bij monden gezegd, we gaan anders koersen. Maar ik heb het nog niet gezien, hoor. Het is dat ze vorig jaar in de Giro hebben ze... moeten improviseren.
Ja.
Maar ik geloof er geen hol van dat ze echt daadwerkelijk anders
nou, het is
een andere
super,
koersinstelling hebben.
Het is natuurlijk ook super moeilijk in zo'n het is gewoon een bewezen succesformule.
Precies, ja.
Dus wijk daar maar even vanaf, zeg maar, tijdens zo'n rit.
Als vorig jaar Thomas,
ze hebben toch ook echt de ploeg hiervoor.
Ja, ja. En als vorig jaar Thomas niet gevallen was, hadden ze waarschijnlijk ook die Giro zo gereden en ook gewonnen.
Ja.
Met 3 minuten voorsprong.
Ja. Alleen Moscon had een... Ganna had een dagje vrij vandaag. Leek het.
Ja, mocht toch ook wel een keertje.
Yeah.
Volgens mij heeft hij tot nu toe gewoon...
Even een snippertje.
Ja, gewoon al iets van 1400 kilometer op kop gebeukt.
Ja.
Nee, waaiers op kop getrokken.
Ik gun het
was hij wel een peloton? Ja, of was hij gewoon...
In de ijssalon zat hij.
Ja.
In de ijssalon van Ricardo Rico.
Ja, zo, dat hoop ik dan weer niet.
Ja.
Dat geeft maar praatjes als je dat doet.
Twee minuutjes Cobra.
Maar
Guerrero, Stoer, Bennett, Bouchard, Mollema, Fabro, Edet en Carr. Die reden op de Ovindoli klim. Reden ze alle anderen naar huis. En leek het erop dat de winnaar of bij de klassementsmannen hoorde. Of uit deze groep ging komen. Wij hoopten natuurlijk heel hard op Mollema of Koen Bouwman. Die... Leek kansloos te zijn, Koen Bouwman. Maar samen met Galopin kwam Bouwman nog terug in de groep en maakte toen toch weer een kans. Maar ondertussen waren voorin Carr van EF Education en Bouchard, die echt een berenkoers reed, want hij reed naar alle punten voor de bolletjestrui.
Ja.
Die gingen er met z'n tweeën vandoor.
Ja, maar Mollema snoepte ook nog wat mee, hè?
Opvallend, hè? Ja. Mollema gaat voor de bolletjestrui.
De Bollema, gewoon kunnen we nu al callen, toch?
Ja, Mauke Bollema.
Mauke Bollema, heerlijk.
Ja, ja. Hey, ik werd er wel gelukkig van, want hij deed het ook heel slim.
Zeker aangezien ik er gisteravond op heb ingezet.
Op Mollema in de bolletjestrui.
Ja, zeker.
Leuk.
Nou, leuke quote nog, hoor.
Goed, goed, heel goed. Nee, dat was verheugend, want ik dacht de eerste keer, toen ik hem de eerste keer zag sprinten voor de tweede plaats op de berg, mijn hart maakte wel een sprongetje. Ik dacht, dit betekent wel wat. Ja. Want het betekent dat je de rest van de Giro ook waarschijnlijk veel in de aanval gaat rijden.
Maar,
om die punten binnen te trekken.
helemaal eerlijk, want het is toch, of helemaal eerlijk, alsof jullie tot nu toe de boel enorm zitten op te lichten, maar het is toch ook, als je die kopgroep ziet en er zijn nog 7 of 8 over, en dan denk je toch eigenlijk, Mollema is de beste klimmer en die gaat hier de rit winnen, of die gaat in ieder geval als laatste van die groep overblijven. Dus het valt mij eigenlijk een beetje tegen, ondanks dat hij super zijn best doet en heel fijn is om de hele dag naar te kijken. Vind ik het ook jammer dat hij net niet top lijkt.
Ja.
Ja, daar moet ik het eigenlijk wel helemaal mee eens zijn. Kroon, die zei aan het begin van de Giro, zei hij van ja, het is eigenlijk best makkelijk voor een klassementsman als Mollema om gewoon een rit te winnen. Want ja, hij is gewoon heel goed en hij gaat niet voor een klassement. Dus hij pikt zijn momenten en dan moet je maar gewoon in de goede vlucht zitten. En dan daarna ben je gewoon de beste. Maar ja, dat laatste gedeelte, dat klopt toch niet helemaal. Hij is niet gewoon de beste.
Nee, nou ja, hij is wel gewoon, hij is natuurlijk een steengoede renner, dus het zal voor hem makkelijker zijn om in de vlucht te komen. Mm-hmm. Maar je moet natuurlijk ook nog maar gewoon net de mazzel hebben, weet je wel, dat je wel de ruimte krijgt van zo'n achtervolgende groep.
Ja.
En dat je net op de juiste momenten de juiste beslissing neemt, weet je, ik snap het wel.
Maar er zullen maar weinig dagen zijn dat hij het echt tegen Koen Bouwman op de slotklim moet afleggen bergop, want Bouwman was denk ik op de slotklim de beste.
Ja. Ja.
En dat was toch wel, vond ik echt verrassend.
Ja, zeker. Hoewel natuurlijk, daar zaten natuurlijk vorig jaar in de Giro, waar Jumbo-Visma vrij snel na een week volgens mij de Giro al moest verlaten. Mm-hmm. Waren er natuurlijk ook al echt al momenten dat Bouwman bergop echt met de beste mee kon. Dat vond ik ook al opvallend. Dus ik had wel gedacht ik had Bouwman in ieder geval ook bij de favorieten uit die kopgroep gerekend. En voor mij was eigenlijk vooral steeds de vraag van, ik dacht wel van, je zag eigenlijk al vrij snel van wie de sterkste waren. Het was eigenlijk vooral de vraag, gaan ze het überhaupt redden? Ja. Want het werd wel steeds penibeler. Dus je had ook steeds meer het gevoel, wat er van voren gebeurt, is misschien uiteindelijk in de long run niet meer per se heel relevant. Zeg maar, wie er nou naar wie rijdt.
Klopt, maar uiteindelijk gaan ze er pas overheen in de laatste 400 meter.
Ja. Maar hoe?
Dus, ja, want Bouchard was weggereden.
Ja.
En Bouwman die gaat er naartoe. Een groot gedeelte van de achtervolging hebben we natuurlijk gemist. Hè?
Mm-hmm.
Door
in de tunnel.
Ja. Een tunnel. Heel vet. Ja. Meer tunnels element in de finale.
Ja. Ja. Ook finishes in de
fantasie.
Ja.
Dat lijkt me goed.
Gewoon vaker überhaupt sport in tunnels.
Maar het lijkt mij, wat mij echt heel leuk lijkt, is, ik hoop wel dat ze iets leuks hebben georganiseerd in die tunnel. Dus dat het voor die renners ook een soort absurdistische ervaring. Het moet voor die renners moet het een absurdistische
een clown
ervaring
of zo
zijn die wij niet meekrijgen. Ja, een clown.
Of een stukje disco-lampen. Wat dan wordt geprojecteerd op de zijkant van het scherm. Of van de tunnel.
Ja, ja, of gewoon, weet ik veel, allemaal posts van Armstrong of zo.
Opdrachten die je moet doen om door te mogen. Raadsels.
Of allemaal of alle boeken van Mart Smeets die je dan moet ontwijken.
Ja, een escape room. Dat
een
soort dingen.
Escape room, dat zou vet zijn. Een escape room in die tunnel. Ja, je moet ook je hoofd gebruiken, hè, de Giro.
Maar extra mooi dan, zeg maar, dat was maar een kilometer. En het kwam eigenlijk ongewijzigd uit die tunnel. Terwijl ze toch al die opdrachten hadden moeten doen. Bouchard kwam er nog steeds als eerste uit.
Ja, maar Bouwman zat er wel korter op daarna.
Dat dus die was eerder uit de escape room.
Ja, die had eerder die boeken van Mart uit.
Hij kwam er snel op Bouchard. Ja. Dus dat was natuurlijk heel hoopvol. Want je dacht, oh, hij is de sterkste man. En ik dacht op dat moment, de enige manier om dit te winnen is als je er nu op en over gaat. En zo snel mogelijk. En ik verschilde daarin erg van mening met de Babbelbelg. Die eigenlijk zei, en nu even rustig bijkomen. Of
ja,
zoiets.
Dat vond ik ook niet een... Dacht ik, ja, maar niet gek doen of zo, zei hij. Terwijl,
ja,
hij moest gewoon gek doen. Het was nog een kilometer.
Hij moest helemaal loesoe gaan, man. Het was echt, dat was het belangrijkste.
Ja, hier zien we de verschillen tussen twee volkeren, volgens mij. Worden hier heel duidelijk.
Ja, ja, het is waar. Mooi geduid. Ja. Ja, maar dat deed hij dus niet. Hij volgde de Belgen en hield in. Of kon niet beter, dat kan ook. En die Bouchard die ging lekker in zijn wiel zitten. Even een tijdje. En ik dacht, ja, dit is dus gevaarlijk. Want dus straks haal je het wel en dan knalt die Bouchard er nog overheen. En dan verlies je hem alsnog. Maar eigenlijk deed het er niet meer toe. Want we kregen af en toe kregen we een soort beeld van hoe de Ineos
geslagen peloton.
Ja, waar met name Gianni Moscon echt aan het beesten was.
Ja.
Die,
dit keer in positieve zin, hè?
Ja, en echt op hol geslagen. Ja, als een wilde leeuwen bestormden ze die berg.
Ik merk dat jij ook zin hebt weer in de heropening van Artis, of niet?
Zeker, zeker. Ja.
Morgen,
hè? Ja, ik kreeg toevallig een mailtje vandaag. Ja, hartstikke leuk. En, ja. Maar je zag eigenlijk van dit gaat niet meer lukken, joh. Dus je zag die secondes eraf vliegen. En dat werd pas echt duidelijk op het moment dat Bernal aanging. Ja. En Koen Bouwman, nou ja, echt voorbij vloog. Echt.
Het leek alsof Bouwman en Bouchard, als die in beeld kwamen, alsof die op een hele andere berg bezig waren dan het peloton. Want die waren echt zo op een stuk van 20%, had je het idee. Zo naast elkaar, zo een beetje tegen elkaar aan het hangen. En daarachter kwam Moscon, alsof hij een beetje te laat was voor een PVV-conferentie of zo. Was hij een soort van aan het, in een volle sprint. Ja, dat ging echt keihard.
Het had inderdaad echt niks met elkaar te maken. Het is alsof je zeg maar eerst Real Madrid kijkt en daarna de na-competitie met NAC. En dat is dezelfde
wat
sport,
is dan het
maar
goeie?
een totaal andere beleving.
Welke van de twee is dan
meer? Dus Real Madrid is dan zeg maar Egan Bernal.
Dit zal heel Breda zal je dit niet in dank afnemen.
Ja, ik ben nog steeds meer fan van Koen Bouwman dan van Gianni Moscon. Maar
Ahmed Karimi is ook afgehaakt
inmiddels. Moscon hier... ja, precies. Ja. Maar het was, Bernal was, het was indrukwekkend toch, wat hij deed.
Extreem. Het was echt heel duidelijk maken van oké, ik ben de beste berg op. Ik ga het laten zien. En Evenepoel die leek te passen.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik heb nog een paar keer teruggekeken die laatste kilometer. En hij past ook echt even.
Nou, hij parkeerde, dat werd gezegd.
Ja,
hij parkeert.
Ja, hij parkeerde. Er gingen ook allemaal mensen om hem heen. En toen ineens in het volgende shot... zat hij weer bij het hobbelpaard in zijn wiel. Wat een schitterend wiel is natuurlijk. Het hobbelt een beetje, maar het hobbelt wel vooruit. En ineens wordt hij gewoon vierde. Ja. Wat een...
Ja, ik snap, ik heb net de laatste kilometer nog een keer teruggekeken. En ik kom er niet uit wat daar nou precies gebeurt. Want je zou zeggen... De
schakelfout?
Precies. Dat zou je denken. En die snel kan herstellen. Maar dat bleek niet het geval. Het bleek dat hij werd wel een beetje gehinderd door een ploeggenoot van Bernal. Heeft hij het dan over?
Ja, maar dat was in de tunnel.
Oh, oké. Nou ja, zie je. Dus dat heeft er dan ook al niks mee te maken. Dus dan moet hij dan een soort van inzinking hebben gehad. Ja, of dan heeft hij het dus moeite.
Je ziet Almeida dan ook even een beetje paniekerig omkijken. In de laatste 600 meter of zo. Waaruit je toch zou kunnen bedenken van... Oh ja, hij roept iets in zijn... in zijn communicatie van dat hij misgetrapt heeft of weet ik wat, of iets met ketting. Ja. Maar ja, kennelijk was er dus niks aan de hand, want hij heeft niet stilgestaan volgens mij.
Nee, en hij heeft het ook niet gezegd achteraf in een interview. En inderdaad, Almeida, die moest, of die reed derde of vierde positie of zo.
Ja.
Die wordt uiteindelijk tiende, dus ik weet niet of dat een kwestie van niet kunnen of niet mogen was, want hij weet ook op het moment... dat ik ook maar 5 meter te ver weg ben bij Evenepoel... dan wordt mijn fiets in de bus geflikkerd.
Krijg ik heel België over me heen.
Ja, dus die is echt extreem angstig. Dus die rijdt de rest van de koers in de leren trui. En ik vraag me echt af wat daar nou is gebeurd... en hoe die dan ineens weer zo heel goed is. Ja, heel vet hoor trouwens.
Maar dat is dus het fascinerende. Wat ik niet snap. Je kunt parkeren of je kunt een moeilijk moment hebben. Maar hoezo kun je... als dat in de laatste 800 of 600 meter is... hoezo kan je dan nog herstellen?
Ja.
En misschien dat hij even teveel dat je... met zijn rechterkant of zijn linkerkant reed. En dat hij dacht, oh ja, nee, ik moet de andere kant hebben. Ja.
Dat zou het zijn, ja, dat hij teveel met de slechte kant trapte.
Ja. Ja. Ja, nou ja, ik vond dit is redelijk magisch wat daar gebeurde eigenlijk. Ja. Want hij houdt uiteindelijk, dus Bernal wint de rit. Ciccone, die kon hem nog het langst volgen, die eindigt dan op 7 seconden samen met Vlaashoff.
Ja, die is goed hoor. Die is
en
goed.
Ciccone bedoel je?
Ja, die zeker. Is echt heel goed.
Die zag er echt sterk uit. Maar Evenepoel finisht gewoon nog op 10 seconden. Hij was dat laatste stuk, heeft hij nog zo hard gereden en nog zoveel renners ingehaald. Hij, het is nog net dus buiten de bonificatie valt hij nog.
Ja.
Want dat was die waren voor de eerste drie. En Dan Martin 5, Caruso 6, ook weer heel knap.
Heel knap.
Romain Bardet, die ook toch stiekem wel bij de subtop begint te
Die
te
is
horen.
In orde hoor. Die is zeker in orde. Die gaat gewoon ergens rond plek 5 eindigen. In plaats van Matteo Jurgensen.
Ja, Soler. Daniel Felipe Martinez.
Tweede van Ineos.
Ja, de nummer 2 van Ineos. Die, en Almeida, de nummer 2 van De Koning, wordt 10e.
Ah, ik ben ook wel blij voor Soler,
uiteindelijk
hoor.
Nog 15e.
Zo.
Ja.
Voor Soler?
Ja,
maar die gaat dat toch nooit volhouden, jongen.
Nee, hij gaat het niet volhouden. Maar iedere dag dat hij niet door het ijs zakt, is voor hem gewoon pure winst natuurlijk.
Is er één.
Ja.
Ja, is wel waar.
Ja, elke dag dat hij gewoon met droge kleren thuis komt, is het oké. Okay.
Ja.
Kan hij gewoon lekker een stukje serrano ham nemen en een verdeggootje opentrekken en denken, yes,
ja, ik zit nu
droge kleren.
Ik zit nu aan Almeida te denken aan hoe die misschien wel aan het remmen was. Want het was natuurlijk ook wel echt een aankomst waarop hij nog even explosief kon zijn.
Ja.
Dat hij gewoon net op tijd dacht, oh fuck, wat is morgenochtend paardenhoofd in mijn bed remmen.
Dat hij verplicht een glas wijn moet drinken vanavond.
Ja.
En dat je weet dat hij weet hoe laat het is. Ja. Hier.
Nee, gewoon drinken.
Hier, Joao. Neem maar lekker.
Nee, jij eerst.
Oh, kijk, daar zijn de dopingcontroleurs.
Nou. Ja. Op dit uur.
Ja. Opvallend, ja.
Juist nu. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar Koen Bouwman werd overigens nog keurig 15e. Maar om even ter illustratie. Volgens mij heeft hij niet 31 seconden in de laatste 350 meter ongeveer. Van Bernal.
Ja, zeker.
Echt indrukwekkend. Het was overigens de eerste zege in een Grand Tour van Bernal. Daar was hij erg emotioneel onder. Maar ik stond daar eigenlijk van te kijken. Dat hij nog niet gewonnen had.
Ik stond er ook enorm van te kijken, maar toen herinnerde ik me weer inderdaad, die Tour die hij heeft gewonnen, heeft hij geen enkele etappe gewonnen. Uiteindelijk kreeg hij hem door die rare, die aardverschuiving.
Ja, naar 10. Ja.
Kreeg je eigenlijk de Tour een beetje in de schoot geworpen.
En die etappe had hij waarschijnlijk wel gewonnen, toch? Volgens mij, toen lag hij...
daar twijfel ik enorm over, want hij was... Alleen weg, maar er was nog een heel dal en nog een berg. Heel en achter dal. Hem reed Jumbo met Kruiswijk. En Thomas die zat daardoor in de driving seat.
In de zetel, ja.
Ja.
Nee, ja. Kruiswijk vindt niet dat de Bernal had gewonnen, hoor.
Nee?
Nee, die is daar niet. Die zal het daar niet mee eens zijn.
Oké. Okay. Maar goed, zal die Frank op moeten bellen.
Ja, dat moet je zeker doen. Maar Bernal werd na afloop geïnterviewd. En was ook best emotioneel onder zijn eerste zegen. Ook te maken met zijn blessure. En wat hij, hij had het inderdaad over wat hij er allemaal voor had moeten doen om dit niveau weer te halen. Dus het was een mooi beeld. Ja. Sowieso vond ik het een prachtig beeld om Bernal in volle inspanning op die gravelweg te zien. Want hij ging er echt helemaal voor.
Ja.
Echt grinta. In één beeld gevangen. Ik vond dat heel tof.
Ja.
Echt goed gedaan. En hij is dus een nieuwe roze truidrager.
Ja.
Dat is jammer voor Attila Valter. Die nu vijfde staat. Hier keurig de schade beperkt overigens.
Klopt, ja.
Een mooi in het klassement.
Die heeft maar, echt goed gebikkeld.
15 seconden voor op Evenepoel. 21 op Vlaashoff. 36 op Ciccone. Ja, het is best close nog. Morgen gaat er natuurlijk waarschijnlijk voor het algemeen klassement niks gebeuren. Nou weet je dat natuurlijk nooit in de Giro. Want er kunnen altijd mensen uitvallen of weet ik veel wat. Maar vooralsnog staat de top 20 binnen de 2,5 minuut. En dat zijn dus eigenlijk bijna alle kanshebbers. Behalve, laten we zeggen, Pello Bilbao, 3,26. Mm-hmm. Hindley, 4,27. George Bennett, ja, die moeten we afschrijven. 10,33. Dat is niet meer speelbaar eigenlijk.
En Almeida dus.
Ja.
En natuurlijk Landa. Hè?
Ja. Even voor het gemak, voor de fun.
Ja.
Wie is de rode lantaarndrager op dit moment?
Zo, daar vraag je me wat.
Ik krijg allebei één kans om dit goed te antwoorden.
Jos van Emden.
Nee.
Dylan Groenewegen.
Nee, die staat er wel dichtbij. Maar het is Roger Kluge.
Oh, die staat er altijd laatste, volgens mij.
Wel vaak, ja. De sprintaantrekker voor Caleb Ewan. Dus ik denk dat hij niet lang meer in rode lantaarn is. Want hij zal wel vertrekken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja. Wel vet dat Ewan gewoon twee etappes had gewonnen.
Met pijn.
Toen is gestart. En bij de eerste de beste tunnel is afgestapt.
Ik heb het gevoel dat Caleb Ewan echt best wel vaak vroegtijdige grote rondes verlaat. Klopt dat met jullie?
Zeker. Ja, volgens mij 2 jaar geleden deed hij dit ook in de Giro. Ja. Maar dat hij hem voor de eerste rustdag verlaat, zeker aangezien het morgen nog sprinten wordt, vond ik wel echt vroeg.
Ja.
Maar ja, goed. Wel gewoon twee etappes gepakt. Ja.
Hij gaat 3 grote rondes rijden. Dus ja. Hij moet zich moet
ja, maar
zich
ja, als hij iedere keer één weekje doet, dan rijdt hij in totaal dus maar één grote ronde.
Nou ja, er zijn genoeg renners die maar één grote ronde rijden per jaar, Willem.
Is ook zo. En als je er in elke twee wint, nou ja, heb je het gewoon goed gedaan.
Ja. Ja,
goed. Hebben we, wat was jullie moment van de afgelopen dagen?
Nou, de upside down, boy you turn me, inside out van Matej Mohoric.
Ja, heb ik er niet eens over gehad.
Ja, Willem, jij zat natuurlijk alweer je evil laugh te lachen op de bank. Ja. Want jij hebt een hekel aan alles en iedereen die ook maar in de buurt komt van wat een goede daler is.
Ja.
En Mohoric staat natuurlijk bekend als een goede daler. Mm-hmm. Maar hier in de afdaling, ik weet niet of hij nou door een gat reed. Daar leek het wel op.
Daar leek het op, ja. Het leek ook alsof hij een gat reed en vervolgens met zijn wiel tegen de stoeprand.
Ja, die blokkeerde daardoor. Ja, en toen voorover en toen zo poink op zijn hoofd. Ja. En er is, ja, ik kreeg een stil doorgestuurd dat hij echt zo precies, je ziet gewoon allemaal mensen fietsen en dan één gast ondersteboven.
Op zijn kop, ja.
En we kunnen erom lachen, want hij heeft alleen een hersenschudding. Maar het zag er wel echt, ja, gewoon een beetje als een stuiterbal zag het eruit. Ja, gewoon ineens een woep en
echt heel
laag.
Ik was blij dat we hem in het volgende beeld weer zagen staan. En ik was vervolgens blij dat we hem in het volgende beeld weer zagen gaan zitten.
Ja, want hij kreeg nog een nieuwe fiets. Dan dacht ik ook, jullie zijn ook niet goed bij je hoofden.
Ja, dat dacht ik ook. Maar ik werd wel daar, dat dacht ik. En vervolgens werd ik gecorrigeerd door iemand op Twitter die schreef, waarschijnlijk die mannen die hem die fiets gaven, die hebben niet gehoord wat er precies is gebeurd. En die zien hem alleen staan langs de kant van de weg met een kapotte fiets. En denken, hij moet een nieuwe fiets.
Ja.
Nou kun je zeggen, dat betekent dus dat protocol niet helemaal deugt. Want je zou dus waarschijnlijk altijd moeten vragen aan zo'n renner, of even een testje moeten doen bij zo'n renner, van of hij ze nog allemaal alle 24 in het kratje heeft, zeg maar.
kan je de tekst van Upside Down nu opnoemen? Als je dat niet kan, dan gelijk
wegsturen. Ja, dat zou...
Stap
dat
dan maar in en gelijk dat nummer opzetten.
Test moeten zijn, absoluut.
Ja.
Ja. Maar er zat natuurlijk wel echt heel veel ironie in dat juist Mohoric, voor wie de supertuk verboden is en altijd bekend is geworden met zijn supertuk en nu die niet meer mag doen, dat hij nu, juist nu valt.
Ja, dat is inderdaad ironic, zou Alanis zeggen.
Ja, dat zou Alanis inderdaad zeggen.
Maar het was toch in een bocht, of niet?
Ja,
nee, maar had hij natuurlijk nooit een supertuk gedaan. Gewoon een beetje supertukker.
Ja.
Weet natuurlijk nu die toch een beetje verward is waarschijnlijk, weet je natuurlijk helemaal niet meer wat hij gaat doen. Ik denk dat hij überhaupt niet meer op het zadel komt. Hij gaat gewoon de hele dag.
Waarschijnlijk stapt hij morgen op in de Ronde van Hongarije.
Ja. Ja, ik ben toch altijd benieuwd hoe dit soort vallen ook dan weer doorwerken. Hè? Dus Mohoric staat dan wel bekend als de beste daler van het peloton. En ik denk dat dat heeft natuurlijk heel veel te maken met dat hij een hele goede techniek heeft. Hij had een hele bijzondere techniek, namelijk soort die ultieme supertuk dus, waardoor hij helemaal Arrow enorme snelheden kon maken. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat doordat je, ik denk, laat het positief uitleggen, doordat je zoveel techniek hebt en zoveel ervaring hebt en dat zo goed kan, dat je daardoor ook weer meer risico durft te nemen en daardoor gewoon nog sneller gaat.
Je bent natuurlijk de beste daler omdat je de meest roekeloze gast bent. Toch? Dat gaat hand in hand met elkaar, denk ik.
Ja, zeker. Maar dat is waar. Dat is mijn theorie ook altijd. Maar je moet daar toch ook altijd wel bij zeggen, dat is het natuurlijk niet alleen. Je durft ook het risico te nemen omdat je het gevoel hebt dat je controle hebt over je fiets. Ja. En het is wel een techniek, zeg maar. Heel goed kunnen afdalen. Maar ik ben heel benieuwd. Dat gaan we natuurlijk als hij weer terugkomt, gaan we dat natuurlijk zien. Wat doet zo'n hele heftige val nou met dat gevoel van vertrouwen bij zo'n renner? Want het lijkt me heel moeilijk om nog, hè, het onderdeel van dat je steeds harder durft te gaan en steeds meer risico durft te nemen, is natuurlijk dat het nooit misgaat.
Ja.
Maar als het een keer wel misgaat, dan zou het meteen leiden dan neem ik dus 50% minder risico voortaan.
Ja, bij mij
ook. Wat blijft er nog over van de supersnelste daler Mohoric?
Bij mij ook, maar als je gewoon ziet, in de gemiddelde grote ronde gaan er gewoon 40, 50 echt hard onderuit renners en er verdwijnen er een paar in het ravijn. En geen van die renners rijdt daarna achter het peloton omdat hij niet meer durft of zo. Dus het lijkt wel alsof dat menstype dat wij zijn zich al veel eerder heeft uitgeselecteerd. Dat denk ik echt, dat je gewoon
de scheidwakker.
Ja, dat je echt gewoon in de pro-tour met 200
de weldenkende, mooie mooie, intelligente, weldenkende, iets wat creatieve mannen wat zwaar, zitten er niet in het peloton, zeg je.
Ja, dat, ik denk dat die, ja.
Maar
die,
wel gezellig.
Wel,
ja. Gaf, als je meer wil weten over de kunst van het dalen. Oh. Ja.
Luister dan nog het komende kwartier even.
Nee, Mike Teunis, vriend van de show, gaf in de Koers is van ons. Dat is de podcast van het Nieuwsblad. Denk ik.
Ja.
In Vlaanderen, ik weet het niet precies. Die werd geïnterviewd en daar gaf hij een uitgebreide verslag van zijn daaltraining. Die hij had gehad met een van de mountainbiker. Die ze dan bij de ploeg hadden ingehuurd om beter te leren dalen. En hij gaf daar heel veel aan over hoeveel het uitmaakt. Op welk moment je in de bocht remt of niet. Of het juist laat lopen of welke lijn je kiest en dat soort dingen. En dat dus heel erg te leren was. En dat hij zelfs, zeg maar, een super ervaren profrenner. Die toch ook geen slechte daler is. Ondanks een schuivertje in het laatste trainingskamp. Maar ik heb daar uit die training zoveel geleerd. Dat ik daarna echt het gevoel had. Ik beheers het nu beter. Ja. Dat hij ook dat bij andere profs zag. Van ja, die hebben gewoon. Je pakt gewoon procenten in snelheid. Door gewoon een betere techniek aan te leren.
Ja.
En dat is echt interessant. In die podcast vertelt hij daar uitgebreid over. Dus als je dat interessant vindt. Dan moet je die zeker ook even luisteren.
Leuk.
Kunst van het dalen is ook een heel leuk boek trouwens van Martin Bons, waarin de historie van goede dalers en funeste technieken om te dalen allemaal wordt vrij uitgebreid wordt beschreven. niet per se door een ervaringsdeskundige of wel op zijn
allemaal niveau. Plaatjes van gebroken mensen.
Ja, ja. Het is echt voor de masochist.
Allemaal plaatjes van mannen in de vangrails.
Ja.
En kleine stipjes in het ravijn.
Ja, een heel hoofdstuk over Johan Bruneel die dan zo ergens rechtdoor rijdt waar hij het linksaf had gemoeten.
Oh,
dat beeld.
Ja. Vreselijk. Ik kan soms als ik erin zit, dan vind ik het prachtig, een afdaling. En soms kan me als kijker dus de angst ook om het hart slaan. En dan ga ik het liefst gewoon de afwasmachine inladen tot het voorbij is.
Ik heb dat ook met sprints en ook met stuk op het vlakken. Ik sta eigenlijk de helft van de tijd in de keuken.
Gewoon eigenlijk alles. Ja. Kijk jij wel eens wielrennen, Frank?
Ik vind de muur van Hoei, dat gaat net langzaam genoeg. Dat durf ik... dat vind ik te doen.
Ja, dat kan heel weinig misgaan.
Dan gaan ze weer zo langzaam dat ze af en toe omvallen.
Omvallen, ja.
Nou, wat natuurlijk de leukste valpartij is. Hè? Ja, valt daar bergop.
Wat die Fabro, volgens mij is hij nu al twee keer bergop gevallen. Wat is dat?
Echt?
Ja, ik heb het idee. Want volgens mij ging die
leuk.
Vandaag ging die onderuit.
Dat is een beetje misschien... de eigen goal van het wielrennen. Hè?
Ja, bergop vallen, ja. Ja, ja, maar ja. Ik vind die Fabro, wat heel veel mensen vinden hem een leuke renner. En dat zal hij ook best zijn. Het lijkt me ook, zal er niks mis mee zijn. Maar bergop vallen, meerdere keren, daar moet... Ik vind op een gegeven moment moet je als ploeg ook zeggen...
Dat moet er wel uit.
Ja, dat moet er uit. Ja, het is ook een soort schwalbe, vind ik. Gezondheid.
Ja, zwaar. Hey, Frank, zijn er nog dingen waar jij graag nog even op terugkomt? Als het gaat over de afgelopen dagen?
Nou, ik zat dus... We spraken die tunnel en ik vraag me af, zit er nog in de komende weken nog zoiets? Nog zo'n moment of moeten we het nu weer hebben gewoon van de slechte regie en van rot weer om geen beeld te hebben? Want ik vond het weer mega spannend. En ook met name wat Jeroen en Karsten, hoe die tijd dan vullen, dat is ook verrukkelijk. Want het is natuurlijk
dat is echt
de finale
poëzie.
Van een rit. Ze zijn iets aan het opbouwen, ze zijn naar een soort climax aan toe groeien. En dan moeten ze, wat is het, een minuut, anderhalve minuut, eigenlijk zwijgen. Mm-hmm. Want ze weten niet wat ze moeten zeggen. En dat zijn zulke spannende seconden. Ook dat je het idee hebt van, nu komt hun hele relatie wederom op het spel te staan voor de zoveelste keer.
Ja.
Ik vind dat echt heerlijk.
Wat wel heel jammer was, daar vond ik dat als het peloton op dat moment nog bij elkaar was geweest, dan was het eigenlijk nog spannender geweest.
Yeah.
Nu zat er ongeveer anderhalf minuut tussen Bouwman en Boulanger. Nee, hoe heet die nou?
Bouchard. Jij zit gewoon
François Boulanger.
Groen.
Ja. François Boulanger en Koen Bouwman, die zaten ongeveer anderhalf minuut nog voor het peloton, waardoor zij eigenlijk
maar kort.
Bijna uit de tunnel waren op het moment dat het peloton erin dook. En je dus eigenlijk vrij lang zonder, maar heel kort zonder renners zat in totaal.
Ik had wel het idee dat Bouchard en Bouwman vertraagden om Gewoon om dat ongemak nog even wat te verlengen op tv.
Ja. Maar een vriendelijk verzoek voor de volgende keer om er met z'n allen in te duiken. Zodat we echt anderhalve minuut geen renner zien in diepe finale.
En misschien dan weet ook je, net als dat
WK
stoppen.
Destijds, weet je wel?
Ja, dat okay. WK, ja.
Weet dat, je nog dat WK? Dat het,
wat, van wie komt er als eerste door de bocht?
Was dat in Bergen?
Denk het, ja.
Dat WK dat in één keer in de laatste ronde al het beeld wegviel. Ja. En we alleen nog vaste camera zaten te wachten.
Met Moscon en Alaphilippe, toch?
Ja, er was een demaraar. Volgens mij was net iemand gedemareerd. God, jeetje. Dit was zo absurd.
Was Moscon gedemareerd en ging Alaphilippe erachteraan of andersom.
Ja, en het eerste volgende beeld was dat de hele groep weer bij elkaar zat.
Ja,
mij.
Het was echt heel spannend. Okay, wie gaat er nu om de hoek komen? Ja.
Oh, dat was geweldig. Dit moeten we vaker doen, deze trucs. Ja, als het ergens kan, dan is het in de Giro, precies. Denk ik.
Ja, absoluut. Ja. Zeker.
Het is wel zo. Hey, hebben jullie nog naar de Ronde van Hongarije gekeken vandaag?
Altijd.
Nou, er was zoveel wielrennen dat dit me niet gelukt is. Want maar de Trofee Leon was natuurlijk ook nog.
We hadden het net natuurlijk over Mike Teunissen. Die reed daar. Ja. En jij noemde het net al in de intro, Frank. Ja. Maar ik denk dat we nu aartsvijand van de show hebben gevonden.
Machtig, ja.
Rudy Barbier.
Rudy Barbier, ja. Wat een...
Ja. Wat een chien.
Wat een zak hooi.
Ja. En hij heeft ook al gereageerd op Twitter, hè? Hebben jullie dat gezien?
Ja.
Dat hij zei...
Ja, hij noemde...
We zitten bij dezelfde... We zitten op hetzelfde vliegveld. Kom gewoon even naar me toe, of zoiets.
Dat Mike Teunen, in plaats van dat je aan het janken bent op Twitter. Ja. Teunissen die werd naar achter getrokken door Rudy Barbier of Barbier, zo wie wil. En die werd dus, Mike Teunissen werd gewoon naar achter getrokken. En iemand zei daar iets over op Twitter. En Teunissen reageerde. En ik weet niet hoeveel een achtste plek oplevert. Maar om dit soort fratsen naar uit te gaan halen vind ik wel ver gaan.
Die lijn,
en toen zei Barbier van, we zitten op hetzelfde vliegveld. Dus in plaats van als een kleine bitch te huilen op Twitter, kan je ook gewoon even naar me toe komen.
Ja. Oh. toen greep de vriendin van Mike Teunissen in.
Oh, echt?
Als de juf op het schoolplein.
Wat dan?
Wat dan?
Ja. Nou ja, die zei, die had het over onvolwassen reacties op Twitter. En vervolgens zei Mike, ik vertrouw mijn verloofde altijd als het over dit soort zaken gaat. Dus we laten het hierbij.
Oh, wat jammer.
Ja, dit had heerlijk het al genoeg. Het is,
ja, zeker. Maar het is genoeg voor mij om voor de rest van mijn leven Rudy Barbier diepgrondig te haten, hoor.
Ja, dat had ik al.
Geen probleem.
Dat had ik al.
Ja?
Ja.
Heb je toch mensenkennis, Jonne?
Ja, de hele Barbier-familie. Ook Pierre vind ik ook een zakhooi. Ja.
Ik had wel een zwak voor Barbier. Ik ging vroeger altijd naar een kapper die Barbier Rogier heette. Dus voor mij, ik had hele nostalgische gevoelens bij Rudy Barbier.
En jij denkt dat dit familie is, of niet?
Barbier Roger heette die eigenlijk.
Ja. Nee, ik vind sowieso, zeg maar, als protest moeten we als heel Nederland moeten we voorlopig niet meer naar Franse kappers. Gewoon klaar.
Nee.
Laat het daar lekker groeien.
Ja.
Nee, we moeten, ik weet het niet. We hadden natuurlijk Hugh Carthy hadden we al toegelaten tot de groep van Nemesis. Wat is het meervoud van Nemesissen? Maar Rudy Barbier staat er bij deze ook bij. Want we nemen het natuurlijk altijd op voor Mike Teunissen. Overigens, als je gekeken had, Olaf Kooi was sowieso al een aantal keer dichtbij in Hongarije. Verloor vandaag de sprint van Edward Teuns.
Ja, vet.
Maar sprinten kan hij, hoor, die jongen.
Ja, zeker. Die komt er wel.
Heel 19, vet. Hè? Ja. Nog steeds. Echt. Onvoorstelbaar.
Genieten.
Goed. Even naar de voorspelbokaal.
Moet dat?
Ja.
Willem, waar ben je mee bezig, joh?
Ja, ik weet het zelf ook. Ik weet zelf ook niet wat me overkomt, Frank. Maar sinds jij erbij bent...
Ja, het is wel... Het was natuurlijk heel lang. Het was natuurlijk heel lang. Een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk.
Ja. Maar ja, dit is dan vandaag wel... weer Egan Bernal goed heb.
Ja.
Ja.
Vervelend.
Ja. Ja, het is geen streak meer, want de vorige aflevering had ik het natuurlijk ook mis. Maar toch, de derde in vier shows. Ja.
Van een kapotte klok naar de Rolex van Maden. Dat is echt
Ja. Is wel een beetje. Ja, Jonne, jij mocht lang hopen met Mollema natuurlijk, dat het wat zou worden.
Ja, het was...
Je had in ieder geval de dag goed voorspeld dat hij zou gaan. Dus dat is wel mooi.
Dit is de arrogantie van de...
Ja, nee, dat is gewoon... Ook die...
En Frank had ook een hele leuke renner uitgekozen.
Gelijk die houding.
Die had ook prima kunnen winnen. Hij deed het niet.
Ik had de beste Ecuadoraan.
Het had gekund.
type Evenepoel hoor, in een uit het niks.
Ja. Ik doe nu zo'n brush af van mijn schouder.
Ja, de humble brag, daar is hij hoor. Jongen.
Maar goed, ik was niet de enige die het goed had.
Nee, er waren heel veel mensen een heel makkelijke voorspelling natuurlijk.
Er waren heel veel mensen die mijn advies gevolgd hadden. Gijs van Malen, Martin II, Niels Waanders, Marcel Vladeris, Jeroen a.k.a. Pedel Evans, Olafsky, Lucas Meevjes, Lars 13, Erwin 1, Thijs, daar is hij weer. Wim de Kruijf, Dennis Dumolen, Lennart en Hidde Roorda hadden allemaal Egan Bernal. Waarvoor hulde. De notaris heeft Niels Waanders tot de winnaar gekozen. Dus gefeliciteerd Niels. Je mag even contact opnemen met groetjes@derolantaarnpodcast.nl of je groetjes inspreken op via een audiobericht. Dat vindt John altijd het leukst.
Ja.
Op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. En dan horen we je volgende week. Vorige week was het Matthijs Aukema. Met dank aan Gino, het voorprogramma Meder. Dus daar gaan we, wij gaan even luisteren naar Matthijs en groetjes.
Tijdrijders. Thomas, Dennis, Van Ende, Kampenhout en Van Aert. Die onlangs de sprint won, want hij blijkt hem goed te kunnen sprinten. Van Viviani, die een sprinter is net als Groenewegen, Ewan, Cavendish. En tijdens die de eerste etappe van de Tour de France won, terwijl hij eigenlijk een knecht was voor Groenewegen. Klassiekers. Sagan, Matthews, Pools, Derstra, Kwiatkowski.
Zo begon mijn vrouw tijdens onze bruiloft haar vouw. Want dit allemaal weten was volgens haar het bewijs dat ze ook in tegenspoed met mij verder wil. Ze zou het nu ook steeds vaker kunnen hebben over de uitspraak van Ham Kas of over ooievaars versus reigers. Want inmiddels moet ze ook verplicht luisteren naar de hoogtepunten uit de Rode Lantaarn. Dus Sas, hierbij een nieuw hoogtepunt. Groetjes!
Ja Frank, dit is jouw klasgenoot.
Ja.
Ja, inmiddels niet meer. We hebben allebei eindexamen gedaan intussen. Maar dit is...
Met succes ook?
Ja, in hetzelfde jaar. Met redelijk succes volgens mij. En ik ben Matthijs nog wel eens tegengekomen sindsdien. Zo in Utrecht en in Amsterdam. Maar dit is heel ontroerend. Ik moet zeggen dat ik dit nooit bereikt heb hoor in mijn relatie. Dat zodra... Ik iets
alleen maar over, voorspoed dus.
Ja, als ik iets over wielrennen zeg of wielrennen staat aan of zo, dan ik heb het ooit geprobeerd met Merel wel. Toen Merel nog, dat we nog helemaal in de verliefdheid zaten, dat ze een keer Parijs-Roubaix met mij de hele middag heeft gekeken, omdat ze toch wilde weten van, wat is er met die gast en waarom vindt hij dat leuk? En toen dacht ik dat ik er wel over een soort doodpunt had geholpen in de wielerliefhebberij. Want toen zei ze, oh ja, en dan, daarom rijdt hij achter die en niet achter hem. En nou ja, goed, ging ik dat allemaal uitleggen en mansplainen. Van la lettre. En toen het allemaal klaar was, was het ook in één keer afgelopen. Dus net toen er enige inspiratie ontstond, dit is echt uit het stenen tijdperk van onze verkering. Sindsdien heeft ze nooit meer enige interesse getoond in welke fietser whatsoever. Dus het is,
dat klinkt heel herkenbaar.
Ja, nou ja, goed, er zijn dus klasgenoten beter terechtgekomen. Dat is de conclusie die ik uit het bericht van Matthijs moet trekken. Ja.
In voor- en tegenspoed, hè Frank? In voor- en tegenspoed.
Ja. Ik kwam er laatst achter dat mijn vriendin eigenlijk de strategie van jouw moeder volgt, Jonne. Dus gewoon alleen het eerste kwartier luistert van de Rode Lantaarn.
Volgens mij doet mijn moeder dat inmiddels ook niet meer, hoor.
Vond ik al best romantisch.
Maar nee, ja, wel sympathiek, ja.
Ja. Frank, kan jij ons eventjes meenemen naar de komende dagen in de Giro?
Dat kan ik. We gaan morgen, in tegenstelling tot wat we verwachten in een grote ronde, niet rusten. Er komt nog een ritje op maandag. Dat is de 10e en dat is een sprintritje. En natuurlijk omdat Ewan er niet bij is, wat tot nu toe de topdog was bij de sprinters, ja, ligt het weer open. Je zou kunnen zeggen Merlier is nu de nieuwe topfavoriet, maar wie weet Groenewegen. Is hij er een beetje ingekomen nu?
Ik ga voor Nietzsche.
Jij gaat voor Nietzsche? Ik denk
dat Nietzsche tweede wordt. Ja.
Dank. Lekker Willem.
Nee, Nietzsche eerst en Chimolai tweede, waardoor Chimolai de nieuwe Nietzsche is.
Ja,
en ik denk wel dat dit een dreuntje zou zijn voor Groenewegen. Als hij dan zeg maar de scoresheet ziet en ziet dat hij geklopt is door Chimolai en Nietzsche.
Maar ik denk dat.
Ik geloof niet dat Dylan daar gelukkig van wordt.
Voor Nietzsche echt funest is om te winnen. Want de hele lol van Nietzsche is dat hij altijd tweede wordt. En als hij wint, is er echt niemand meer in hem geïnteresseerd. Maar goed, dinsdag is het dan, dan rustig. Nee, maar
dit is wel een beetje de theorie die we heel lang van Greg van Avermaat hebben gehandhaafd.
Ja.
Greg wordt ook heel lang, was de running gag was dat Greg altijd top 6 reed. Ja. maar nooit won.
Nou, hoe kult zou het zijn als hij nog altijd steeds vijfde werd? Dinsdag rust Chimolai op zijn lauren. Want dan is het rustdag. En dan gaan we woensdag echt naar een van de allerlekkerste ritten van het hele jaar. Niet eens van deze Giro, maar gewoon van het hele wielerjaar. Ooit aller tijden ter wereld. We gaan dan van
Kan
Perugia.
Eigenlijk alleen maar meevallen ook nog.
Het kan, het kan hoogstens net iets minder episch worden dan ik nu denk dat het gaat worden. Maar dan nog zit je echt heel hoog in de boom qua epischheid. We gaan van Perugia naar Montalcino. Sowieso twee prachtige plaatsen. Daar zie je natuurlijk geen hout van als renner, of als kijker. En als renner trouwens ook niet, maar dat moet je er dan maar bij fantaseren. Maar die hele rit, ook door de Val d'Orcia en over grindwegen, 35 kilometer lang, heuvels, steile stukjes, waarschijnlijk rot weer, want dat is de hele Giro. Oh. Dat wordt echt smullen. Zorg gewoon dat je agenda leeg is. En zorg ook dat je agenda voor de komende dagen daarna leeg is. Om gewoon een beetje te bekomen.
Hele middag te kunnen kijken.
Ja, foto's terug te kijken en zo. Dat wordt echt smubbelen.
Extra dagje aanvragen op de crash.
Ja, inderdaad. Dat zeg. Ja, en ook gewoon dat ze een keer 's avonds en 's nachts op de crash kunnen blijven. In godsnaam.
Maar, dat kan best een keer. Zeker tijdens de Giro.
Dus niemand die dat door heeft.
Ja, dat wordt echt. Ik denk dat Cadel Evans dan gaat winnen. Die dag, zoals de vorige keer. En dan gaan we naar, dat is donderdag. En dat is ook de dag dat de voorspelbokaal etappe is. Rit 12. 212 kilometer, best wel lang. Van Siena, ook niet misselijk qua leuk om naartoe te gaan. Naar Bagno di Romagna. En dat zijn mega veel hoogtemeters. Niet direct een bergrit, of helemaal niet eigenlijk. Maar wel loeiend zwaar. Met allerlei klimmen. Halverwege en het finisht ook op een behoorlijk lastig stuk. Dus dat,
maar wel een dalende lijn.
Ja, het finisht, de laatste stukje is dalend, maar we hebben ook nog we hebben redelijk in de slotfase nog een behoorlijk zware klim. Dus dat is voor de vluchters, voor de echt sterke.
Daar zou Groenewegen er wel af moeten, denk
sterke
ik.
Sterke types, dat is meer iets voor Chimolai, denk ik.
Ja, voor Jos van Emden.
Ja, is ook zo. Dus, Jonne, wie gaat hem winnen, denk je?
Ik ben net nog even geswitcht. Want ik had bijna de voorspelling gedaan die Frank voor deze etappe had. En dat vind ik toch een beetje flauw. Hmm. Dus ik ben voor Guerrero gegaan.
Toch geen Cepeda?
Ja.
Huh? Toch geen Cepeda?
Nee, Caicedo. Sorry. Caicedo. En ik kwam er dus vandaag achter dat Guerrero vorig jaar het bergklassement heeft gewonnen in de Giro. Dat was maar echt helemaal ontschoten. Er gebeurde zoveel die Giro. Ja. Maar hij heeft gewoon.
Wij ondertussen maar zeggen dat die bolletjestrui belangrijker moet worden. Want dat een belangrijke prijs is.
Geen moment naar gekeken. Dus nee. Maar nu gaat hij het gewoon flikken. Guerrero.
Oké. Okay. Nou, hij is in ieder geval in vorm. Hij zit er de hele tijd bij.
Ja, daarom.
Ja. Ik ga voor Alberto Bettiol.
Leuk. Die heb ik ook al een paar keer van voren gezien.
Ik ook. En ook, hij is lekker passievol momenteel. Yeah. Maakt veel misbaar tegen deze en gene.
Oh ja, dat is leuk, hè?
Vind ik altijd een goed teken voor Alberto.
Ja.
Het enige wat hij nog nodig heeft, dat hij ergens in de komende dagen moet hij beef krijgen met iemand van de Koning Quickstep. Dan komt alles goed.
Oh, dat zou lekker zijn. Met wie dan? Met,
Het liefst natuurlijk.
Masnada. Ja, nee, Italianen liefst onder elkaar.
You go for the king natuurlijk, hè?
Ja? Met God?
Even kwakkie naar Remco. En dat dan de hele ploeg boos is. En dan is Alberto op zijn best.
Ja. Oh, dat zou leuk zijn.
En als dan ook nog de oude Quaremont in het parcours zit, dan schrijf ik hem op.
Ja, Bettiol dus. Frank?
Ja, ik heb iemand waar ik deze Giro eigenlijk nog niks van vernomen heb. Dus dat is een dubbele gok. Fabio Felline. Ook zo iemand die altijd redelijk vooraan finished. Deze Giro ook nog helemaal niet, volgens mij. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon eens een keer. Ik ga gewoon eens voor de alliteratie.
Leuke renner.
Ja,
die heb je dan in ieder geval binnen.
Ja.
Ja, echt een leuke renner. Ja, wel echt een belofte die bezig is om keihard niet in te lossen.
Ja, wacht jij donderdag maar even af.
hij heeft en goed haar. En hij is.
Hij werd, zeker. Hij heeft een beetje jouw kapsel, Frank.
Ja. Ja, nou, nu het zegt.
Is dit, god, jeetje. En heeft hij ook mijn charisma?
Nee.
Okay. Nee, wel jouw swag.
Ja. Ja. Nou ja, als hij net zo goed als ik over dat laatste hellinkje komt, dan wil ik nog switchen. Maar nee, maar...
Ja, ik vind het overigens ook, we noemen hem alle drie niet, maar dit is natuurlijk echt weer typisch een Mollema-ritje.
Ja.
Ja.
Dus tip voor iedereen.
Mollema bedoel je?
Ja. Zeven keer een scheepsrecht ook.
Tip voor... Yes.
Top.
Zeker, gewoon blijven proberen. Als je mee wil doen aan de voorspelbokaal, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. En voor de winnaar uiteraard eeuwigdurend opscheprecht. Ook de kans om één iemand de groetjes te doen in de show. Of te vertellen over de staat van je huwelijk. Geen probleem, kan allemaal.
U luisterde naar de Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok. Die warme, vertrouwde deken waar je uren naar kunt luisteren. Frank Heijnen en mezelf, Jonas Riese, veel dank aan onze sponsoren Canyon, fiets van de show, en Auto.nl, als ook aan vrienden van de show. Bijvoorbeeld Mieke Geugies, Moski, Peter Kleiweg, Lisa Suiker en Marcel de Laat. Marcel de Laat.
Of Peter Sloterdijk, Erik de Boer, Danny Rensenbrink, Maarten Jonkers, Ricardo Walinski, Frido Frenke.
En Annette van der Vossen, Quizmaster Flow Rush, Wouter Peters, Anton Blokkeland en Luc Maas.
Wie had ooit gedacht dat Peter Sloterdijk en Quizmaster Flow Rush in één zin zouden worden genoemd? Ja. Die had ik voor gek verklaard.
Ik sta nergens meer van te
Wat
kijken.
Wat leuk voor Peter.
Wil je je aansluiten bij dit Rode Leger van inmiddels 968 vrienden? We schuiven steeds dicht naar die 1000. En op deze manier de rijlessen van Frank Heijnen mogelijk te maken. Maar vooral ook komend seizoen weer een hoop uren wielerluisterplezier mogelijk maken. Kijk dan even op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn en trek de poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetscours.nl, de allerleukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gejaar, Maarten Visser, Leon Geuyen, als mede notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Willem, zou jij nog één keer onder die warme deken vandaan kunnen komen en over de brandweer in Made willen vertellen?
Nou, afgelopen vrijdag werd de brandweer in Made gealarmeerd voor een jacht in de problemen op de Bovenmerwede. Dat is nabij Woudrichem in de Biesbos. Daar
is Made
ook...
in de Biesbos?
Ligt tegen de Biesbos aan, ja. Dus het brandweerteam Made moet ook regelmatig uitdrukken voor problemen in de Biesbos. Ze hebben ook een boot en zo.
Nee,
om mee te varen.
Ja. De Biesbos, schitterend.
Aanrijdend naar ons boothuis, dus even bedenken. Er wordt dus een melding gemaakt voor een jacht in problemen. Wat blijkt het te zijn? Aanrijdend naar ons boothuis kregen we te horen dat het om een jacht van 9 meter zou gaan, welke stuurloos was geraakt na motorproblemen. Terwijl we uit wilden varen, kregen we te horen dat Rijkswaterstaat en de veertaxi, welke voor brandweer Gorinchem vaart erg snel ter plaatse konden zijn. En daardoor is in overleg met de meldkamer besloten om niet ter plaatse te gaan. Dus uitgerukt, aangereden, maar niet uitgevaren. Dat is eigenlijk de samenvatting van deze. Maar
het is eerder een beetje de samenvatting van de brandweer te Made, toch?
Nou, dat is waar. Dat dacht ik toen ook. Van grappig. Maar ze hebben eerder deze maand bijvoorbeeld wel 2 gestrande kano's gered. Die in de problemen waren geraakt op de Amer.
Want die hadden ook motorpech.
Ja, gewoon slecht weer. En dan zit je daar in je kano midden op de Amer. Lig je daar in het riet te dobberen.
Mag ik nog wel even... Ik weet niet wie dit schrijft bij de brandweer Made. Maar mag het woord welke, kan dat weg? Gewoon in deze context, in deze zinsconstructie?
Ik kan dat verzoek doen. Absoluut.
In hemelsnaam, laat iemand dat blussen.
Maar kun jij niet gewoon die stukjes gaan herschrijven, Frank? Zodat ze ook een beetje dat ze nog meer literaire waarde krijgen.
Dat denk ik ook dat belangrijk is.
Ja,
dat zou een mooi literair project zijn. Gewoon het herschrijven van de website van Brandweerteam Made.
Ja, of dat je gewoon een jaar lang het Brandweerteam Made gaat volgen.
Dat is ook goed. En dan blijkt er ook gewoon...
In plaats van Jumbo of Vitesse.
Liever Brandweerteam Made.
Ja.
Nee, dit snap ik wel.
Oké. Okay.
Ja, nou ja, ik vind het, we gaan hier even op kouwen.
Ja, ik ga het even aanhouden.
Godverdamme. Nou, dan dat ga ik er even een plasje over doen, hoor.
Echt zo smerig uitdrukking.
Walgelijk.
Als je wil reageren op deze Rode Lantaarn, niet op dit laatste stuk. Please, niet op dit laatste stuk. Dat willen we zo snel mogelijk vergeten. Maar dat kan. We zijn vooral actief op Twitter en Instagram. Twitter en Instagram. Precies. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er aankomende donderdag weer. Dan blikken we en dan weer vanuit studio terug op de ritten 10, 11 en 12 van de Giro. Boys, ciao.
Ciao. I wish I
I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.